Goed, ik stel voor dat we verder gaan. Want ik wil uiteindelijk nog bij die weggaande bok uitkomen natuurlijk. Waar we het nu over hadden is de Hebreeënbrief. Kort samengevat die de hoge priester schildert. Hè, zoals de hoge priester in Leviticus 16 dat heiligdom binnenging. Zo schildert de Hebreeënbrief de Heer Jezus Christus als onze hoge priester die het heiligdom is binnengegaan. En daar nog steeds is. En daar wacht en daar rust. We waren gebleven in Hebreeën 8. En ik ga verder in hoofdstuk 9. Ik ga wel een beetje tempo maken. Want ik heb gemerkt dat jullie dat prima aankunnen. En ik wil inderdaad nog bij die weggaande bok uitkomen. Hebreeën 9 zegt over deze dingen. En deze dingen, dat zijn alle dingen uit het voorgaande vers. Dat is de kandelaar wordt daar genoemd, de tafel en toonbroden en de ark van het verbond. En er is nog een moeilijkheidje met het reukofferaltaar, wat ik nu niet ga noemen. Maar dat wordt daar niet genoemd. Maar nou ja, lees dat maar eens dan, hou het plaatje ernaast en zoek de verschillen.
Jongens, erbij hè.
Als er wat te lachen valt, jongens, dan moet je het delen, hoor. Want dan,
ik zou het niet doen. Als ik naar jouw hoofd kijk, dan denk ik aan die harige geit.
Ik ben ongehadloos.
Dat ben ik niet.
Nee, ja. Goed. Nee, zeker niet, maar ik kan nu even niet opstaan, maar ik geef hem er aan de afloop wel van langs.
Ja. Dan,
want er was nog een bok en daar gebeurde wat anders mee, Jelle. Dus, deze dingen, echter, Lup, deze dingen, die waren zo geconstrueerd, toebereid, dat de priesters inderdaad bij het volbrengen van de diensten voortdurend in de eerste tent zijn. Nou, dat gaf ik al even aan, naar aanleiding van de vraag van Gerrit over Zacharias. Die deed dus dienst in Lucas 1 in het heilige, dus dit vertrek. En daar werd dus voortdurend dienst gedaan in het eerste vertrek. Door de priesters. Maar dan komt de tegenstelling tot in de tweede, echter, in het tweede vertrek. Ja, dan moet ik even terug. In dat vertrek, dat was half zo groot als het eerste vertrek. In het tweede, echter, alleen de hoge priester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dus met bloed, dat hij aanbiedt, offert, ten behoeve van zichzelf en voor de vergissingen van het volk. Voor des volks misdaden. Nou, hier hebben we het dus over. Hè? De grote verzoendag. Daar kwam de hoge priester eenmaal per jaar. Met bloed. Hè? De bloed van de stier. Dat bloed van die bok. Wat hij daar sprenkelde voor die ark van het verbond. En dat deed hij ten behoeve van zichzelf. En ten behoeve van zijn volk. En die mag u dubbel opvatten voor mij. Zijn volk. En dus zowel de Ecclesia als Israël. Hiermee maakte de Heilige Geest duidelijk. Kijk, als je niet in typologie gelooft of dat dingen een diepere geestelijke betekenis hebben, dan heb je hier wel een probleem natuurlijk. Hè? Want alles wat we hier vinden in die tabernakel, en waar we het dus tot nu toe over gehad hadden, dat heeft dus blijkbaar een diepere beduiding. Zo zegt Paulus in Galaten. Maar hier zegt hij, hiermee maakte de Heilige Geest duidelijk dat de weg van de heilige plaatsen. Kijk, hier staat dus een meervoud. In de Statenvertaling staat de weg des heiligdoms. En dat is gewoon enkelvoud. Dus de weg van het heiligdom. Maar het is echt een meervoud. Hiermee maakte de Heilige Geest duidelijk dat de weg van de heilige plaatsen, van de heiligdommen, nog niet openbaar gemaakt was. Zolang de eerste tent nog een standplaats had. Het is wat lastig in dit hoofdstuk, Hebreeën 9. Ik heb het ook niet helemaal gelezen, omdat daar dat eerste en tweede, dat wordt nogal door elkaar gebruikt. Dit wordt zeg maar ook het eerste vertrek genoemd. En dit het tweede. Maar ik geloof dat het hier, de eerste tent gaat, gewoon over de tabernakel als geheel. Het hele ding, zeg maar. Zoals in 9 vers 1, dus in het begin van het hoofdstuk wordt gezegd, ook het eerste verbond had, inderdaad dan, rechtvaardigheidsdaden van de dienst. En bovendien een wereldlijke heilige plaats. He, dus die wereldlijke heilige plaats, dat wereldlijk heiligdom, dat is de tabernakel en dat is in dit vers, mijn zinziens, de eerste tent. Die eerste tent is een parabel. Weet je wat het is? Een parabel, dat is een gelijkenis. Dit para betekent naast en bolo, dat betekent zetten of leggen. He, iets wat je ernaast legt of ernaast zet als vergelijking, zeg maar. Dit woord parabel, is een Grieks woord, dat wordt in de evangelie vrij consequent vertaald met gelijkenis. Dus de Heer Jezus spreekt in gelijkenissen, is dit woord. Wat is een parabel voor de tegenwoordige periode, dus die tegenwoordige tijd, volgens welke naderingsgeschenken en slachtoffers aangeboden worden, die niet, wat het geweten betreft, degene die dienen tot volmaaktheid kunnen brengen. Kijk, hier wordt gezegd dat al die offers, al die rituelen, hè, naderingsgeschenken en slachtoffers, de offers, de geschenken waarmee genaderd werd tot God, hè, voor het aangezicht van God, en de offers, de slachtoffers die aangeboden werden, worden, die konden wat het geweten betreft, degene die dienen, niet tot volmaaktheid brengen. Alleen met spijzen en dranken en uitnemende wassingen en rechtvaardigheidsdaden van het vlees, die opgelegd zijn tot aan de periode van de hervorming. He, ze bestonden alleen maar in spijzen, dranken, allerlei wassingen, onderscheidende, uitnemende wassingen. Maar het is allemaal rituelen waar we zojuist ook over gelezen hebben. He, die wassingen, spijzen en drank overigens niet, maar dat gaat om spijsoffers en drankoffers. Ook dat werd aan God aangeboden op een altaar. Waarmee overigens ook meteen gezegd is dat een offer niet spreekt van de dood. Want een spijsoffer of een drankoffer, ja, dat hoefde niet te dood gebracht te worden voordat het op het altaar terecht kwam. Ik zeg altijd, een fles wijn kun je een soldaat maken, maar daarmee is je nog niet dood. Nee, maar het bestond dus in spijzen, dranken en uitnemende wassingen. En dat zijn allemaal rechtvaardigheidsdaden van het vlees. Die opgelegd zijn tot aan de tijd, tot aan de periode van de hervorming. In de Statenvertaling staat de tijd van de verbetering. He, die dingen waren opgelegd totdat het betere inderdaad zou komen. Dat wat werkelijk, he, want hervorming heeft te maken met dingen rechtzetten. Deze rechtvaardigheidsdaden van het vlees zijn opgelegd tot aan de tijd, tot aan de periode van hervorming, totdat God alles zou rechtzetten. Doordat datgene zou komen waarvan al die dingen spraken namelijk. En waarmee ze een geestelijke inhoud en een geestelijke vervulling zouden krijgen. Namelijk in Christus. Dat staat dan ook in het volgende vers. Christus echter, hè, weer zo'n tegenstelling, de hoge priester van de toekomende goederen of goede dingen, aankomende is door de grotere en volmaaktere tent, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. Dat is een hele mond vol, zijn lange zinnen. Maar Christus is in tegenstelling tot al die rechtvaardigheidsdaden van het vlees en hoge priesters onder het oude verbond. En van de zaken die opgelegd zijn in die tegenwoordige tijd, is Christus de hoge priester van de toekomende goede dingen. Dus door de grotere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. He, ik zei net al, die waarachtige tent, die waarachtige tabernakel, de ware tabernakel, Hebreeën 9 vers 24, dat is de hemel. En hij is door de grotere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van deze schepping. En hij is ook niet door het bloed van geitenbokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed binnengekomen, kwam hij binnen. En dat deed hij bij één enkele gelegenheid, tot in de heilige plaatsen, waar hij een loskoping van de Aion vond, teweegbracht. Dat vinden, dat betekent zoiets als verwerven. Nou, wat leren we hieruit? Ik pak straks even de hoofdzin eruit, want het is een hele lange zin. Maar wat je hier ziet is dat het bloed van geitenbokken en kalveren is natuurlijk een uitbeelding van zijn bloed. En hij is niet door het bloed van geitenbokken en kalveren ingegaan in de heilige plaatsen, in de hemel zelf, in die ware tabernakel. Maar met zijn met of door middel van zijn eigen bloed. Dus het bloed van geitenbokken en kalveren, dat is een beeld van zijn bloed, het bloed van Christus. En dan het bloed van Christus is natuurlijk, zoals ik net al aangaf, is een uitbeelding van leven. Van het leven van het geslachte lam. Het lam dat staat als geslacht. En als een lam dat nu staat, maar geslacht is, dan is het een lam dat opgestaan is. En dus is het een beeld van opstandingsleven. Maar even de hoofdzin. Christus echter is binnengegaan bij één enkele gelegenheid tot in de heilige plaatsen. Waar hij een loskoping van de Aion vond, verwierf. Maar dit is dus de uitleg van wat je in Leviticus 16 leest over de hoge priester die dat heiligdom binnenging met het bloed van geitenbokken en kalveren. Maar Christus is met zijn eigen bloed ingegaan in dat ware heiligdom. Bij één enkele gelegenheid. Zoals die hoge priester eenmaal inging in het heilige der heiligen, in die heilige plaats. Eenmaal per jaar, maar het gaat om dat eenmaal. Die is een type van Christus die eenmaal binnenging tot in de hemelen, tot in de heilige plaatsen. En daar een loskoping verwierf. Want, indien het bloed van stieren en bokken, en de tussenzin sla ik even over, omdat dat ook echt een tussenzin is, die over iets wat ergens anders verband mee houdt, het offer van de rode vaas. En dat heeft eigenlijk niets met grote verzoendag te maken. Maar Paulus wilde het er toch graag inzetten, zodat wij verband legden, denk ik. Weet ik wel zeker, maar ik pak even de hoofdzin alleen. Indien het bloed van stieren en geitenbokken heilig tot reinheid van het vlees. Hier komt ook weer een vergelijking. Als dat bloed dat van stieren en bokken, dat een beeld is van het bloed van Christus, wat we hier voorlazen, hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus jullie geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Kijk, en we lazen dus dat al die rituelen onder andere die van de grote verzoendag, die zijn bedoeld tot reinheid van het vlees. Ja. Het vlees reinigen, daar heb je niet zo heel veel aan. Het vlees, dat houdt toch op. Maar hier wordt de vergelijking gesteld, dat het bloed van stieren en bokken heilig tot reinheid van het vlees, maar hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus jullie geweten reinigen? Jullie geweten reinigen. Van dode werken. Om de levende God te dienen. Dus niet het vlees wordt gereinigd. Niet ons vlees wordt gereinigd. Nee, gelukkig niet. Er zijn wel heel veel mensen die daar hun uiterste best voor doen. Maar dat lukt je toch niet. En hoe harder je je best gaat doen, des te besmeurder het wordt, denk ik altijd maar. Hoe onreiner het wordt, dat vlees. Hoe meer je daarmee bezighoudt. Maar het bloed van Christus, dat reinigt ons vlees niet. Nee, dat reinigt ons geweten. Dus dat betekent dat we geen bewustzijn meer hebben van dat verontreinigde vlees en van die zonde.
Daarom weet ik nergens geen kans meer
van. Paulus die noemt dit elders. Kijk, hier wordt het natuurlijk in verband gebracht met die hoge priester. Maar Paulus noemt het bijvoorbeeld in Efeze een Colossens. En noemt hij het bevrijding van zonde. Daar is het vertaald. Efeze 1 is dat. Efeze 1 vers 7. Colossenzen 1 vers 14. Dan wordt het vertaald met vergeving van zonde. Maar er staat in de grondtekst bevrijding van zonde. En dus het is echt wel iets anders om te weten dat je zonde vergeven worden of zijn. Dat is echt. Ja, ja.
En waar stond dat?
Efeze 1 vers 7 en Colossenzen 1 vers 14. Daar staat dat wij bevrijd worden van zonde. Dat betekent dat we. Tuurlijk, wij zondigen allemaal, want wij zijn in het vlees. Maar wie bevrijd is van zonde, weet dat die zonde geen enkele rol speelt in onze relatie tot hem. En dat, dat hij ons geweten reinigt van dode werken. Het is ook de enige. Dat staat hier ook overigens bij. Hè, dat is, het is ook bedoeld door hem, zodat wij hem kunnen dienen, om de levende God te dienen. Wie denkt dat hij een zondaar is, wie denkt dat hij belast is met zonde, wie denkt dat hij onrein is, is niet in staat om God te dienen. Dat zou je kunnen concluderen als je dit omdraait. En dat concludeer ik hier dus dan ook bij. Als je bezig bent met je zonde, ben je namelijk bezig met jezelf en niet met hem. En als je bevrijd bent van zonde, dan sta je vrij voor hem, nader je tot die troon van de genade. En dan speelt zonde geen enkele rol. Want dat heeft hij weggedaan. En, als, hè, en wij worden door onze wandel, worden onze voeten weer vies in deze wereld. Geen probleem, die was hij. Als in Johannes 13, want daar refereer ik nu aan. Als daar Petrus zegt van, joh, die zegt op een gegeven moment van, ja, maar dan niet heer, alleen mijn voeten, maar dan wil ik dat u me helemaal wast. En dan zegt de Heer van, nee, wie eenmaal gereinigd is, heeft alleen van nodig dat men de voeten was. Ja, dus wij zijn rein en dat blijven omdat hij onze voeten wast. En als jij dat besef leeft, ja, dan kunnen we de levende God dienen. En ben je met zonde bezig, ben je altijd met jezelf bezig. Ik doe het niet goed, ik kan het niet. Nee. Maar dat is ook niet waar je op moet richten. Je zou je op hem richten. Hij kan het wel en hij doet het ook. En hij reinigt ons. Hebreeën 10 is echt een schitterend hoofdstuk. Omdat de wet een schaduw heeft van de toekomende dingen, goede dingen, niet de afbeelding van de zaken zelf, kunnen dezelfde offers die zij jaarlijks tot in het doorlopende aanbieden, nooit degene die toetreden tot volmaaktheid brengen. De wet is een schaduw. Denk aan, ja, ik wil eigenlijk een plaatje van moeten maken. In Colossense heb je ook. Ook een schriftplaats die zegt van. Nou moet ik het even snel opzoeken voordat ik het verkeerd zeg. In Colossense wordt over de wet gezegd in 2 vers 17. Dan gaat het over dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of de nieuwe maan of de sabbatten. Allemaal inzettingen van de wet. Er staat die zijn een schaduw van toekomende dingen. En dan zegt Paulus in Colossense, maar het lichaam is van Christus. Hè? Als je een plaatje, ik zou al een plaatje moeten maken van, of moeten laten zien van een man, bijvoorbeeld, of een vrouw, waarop het licht valt en dan zie je op de grond een schaduw. Hè, als je de schaduw ziet, dan wijst dat vooruit naar het lichaam. En zo wijzen al die inzettingen onder het oude verbond, zoals waar we het nu over hebben, dat zijn slechts. Wat we in Leviticus lezen is slechts een schaduw, maar de werkelijkheid, ja, dat is Christus. En dat staat hier ook, omdat de wet een schaduw heeft van toekomende goede dingen. Ja, het is slechts duister in zichzelf, het is slechts een schaduw. En het is niet de afbeelding zelf van de zaken. En de wet kan dan ook met dezelfde offers, die zij jaarlijks tot in het doorlopende aanbieden, nooit degene die toetreden tot volmaaktheid brengen. Waarmee meteen gezegd wordt dat het totaal geen praktisch nut zit in al die offers en de totale offerdienst. En dat het alleen een tot lering is, tot onderwijs. Maar dat zegt ook het volgende vers, want als het namelijk wel geholpen had, staat hier, anders zouden zij toch ophouden met aanbieden, met offeren, omdat degene die dienen, eenmaal rein gemaakt zijn, geen enkel geweten van zonde meer hadden. Ik bedoel, als het zou werken, dat offeren, dan hoef je het niet telkens opnieuw te doen. Dat is wat hier staat. Maar in hen is ieder jaar het terugdenken van de zonde. Want het is onmogelijk om met het bloed van stieren en geitenbokken zonde te verwijderen. Ja, dat kan dus niet. Maar waar het op vooruit wijst, ja, het bloed van Christus en zijn offer, ja, dat reinigt werkelijk. Daarom zegt hij, wanneer hij tot in de wereld binnenkomt, slachtoffer en offergave wil jij niet, een lichaam echter bereid jij toe voor mij. In de Statenvertaling staat hier elke keer netjes u, maar ik heb me laten vertellen dat het Grieks geen beleefdheidsvorm kent. Dus net als de Engelsen, die zeggen ook gewoon you tegen God.
Een urker ook.
Nee, dan heb ik niks gezegd. Oké. Okay. Daarom zegt hij, wanneer hij tot in de wereld binnenkomt, slachtoffer en offergave wil jij niet, een lichaam echter bereid jij toe voor mij. En verder nog, in brandoffers en in een zondoffer heb jij geen welbehagen. God heeft helemaal geen welbehagen in die brandoffers en zondoffers op zich, maar wel in waar dat een beeld van is. Dan zei ik, hier is over, dit zijn overigens allemaal citaten uit de Tenach, uit het Oude Testament, waar de Messias aan het woord is. Hè? Dus Hebreeën, de schrijver van de Hebreeënbrief legt uit van ja, die ik, dat is die hoge priester. En dat vind je dus al in de Tenach, in jullie Tenach Hebreeën, zegt de schrijver eigenlijk. Dan zei ik, zie, ik kom om jouw wil te doen, o God. Tussenzin sla ik even over. Zie, ik kom om jouw wil te doen, o God. En dat zijn allemaal uitspraken van de hoge priester van Heer Jezus Christus na zijn opstanding. Het is een werk dat hij doet, het werk van de hoge priester na zijn opstanding, want hij doet dat vanuit dat heiligdom, vanuit de hemel. Ik sla dan een paar versen over in Hebreeën 10. Want we hebben nog wel een paar versen in Hebreeën 10 te gaan. En elke priester inderdaad staat dagelijks dienstverrichtende en vele malen dezelfde offers aan te bieden, die nooit de zonde rondom kunnen wegnemen. Al die priesters die de dienst deden in het heilige, ze stonden dagelijks dienstverrichtende, vele malen dezelfde offers aan te bieden en die konden nooit de zonde wegnemen. Dat is een uitbeelding van het oude verbond. Dan komt weer de tegenstelling. Hij echter gaat na één offer voor de zonde aan te bieden, tot in het doorlopende zittende aan de rechterhand van God. Hij, in tegenstelling tot die priesters, die telkens maar weer dagelijks en steeds maar weer offers verrichtende, die zonde nooit kunnen wegnemen. Nee, daar, in tegenstelling daarmee gaat hij echter na één offer, door zijn leven aan te bieden aan God, tot in het doorlopende zitten aan de rechterhand van God. Christus is dus nu gezeten aan Gods rechterhand, verborgen in het heiligdom. En hij wacht daar totdat, nou, dat lezen we in het volgende vers, voorts erop wachtend, totdat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten geplaatst worden. Dus hij zal uit dat heiligdom verschijnen. En dan zal hij, dan zal de grote verzoendag voor Israël aanbreken. En daarna ook nog voor de volkeren, voor de rest van de wereld. Maar hij zal dan alle vijanden onderwerpen en zijn koninkrijk oprichten. Want in één offergave heeft hij tot in het doorlopende degene die geheiligd worden tot volmaaktheid gebracht. He, zoals Paulus in Colossenzen zegt, wij zijn in hem volmaakt. Want hij heeft in één offergave tot in het doorlopende degene die geheiligd worden tot volmaaktheid gebracht. Nou, sla ik weer een paar versen over. En dan komen we, als je het mij vraagt, tot een van de, ja, eigenlijk de grootste conclusie in de Hebreeënbrief. De conclusie van al het voorgaande en van alles waarover gesproken is met betrekking tot die grote verzoendag. En daar wordt dan in gezegd in vers 19. Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben tot de intree van de heilige plaatsen in het bloed van Jezus. He, wij hebben vrijmoedigheid om daarin te gaan. In die heilige plaatsen. Overigens staat hier in de Statenvertaling ook weer heiligdom. Maar het is echt een meervoud. Wij hebben dus vrijmoedigheid om in te gaan in die heiligdommen. In het bloed van Jezus. He, die hoge priester die sprenkelde bloed. En dat is een uitbeelding, bloed van die bok en van die stier. Dat is een uitbeelding van het bloed van Jezus, waar het nu hier over gaat. Vers 20, de pasgeslachte en levende weg. He, dus die priester die sprenkelde bloed op de weg die hij ging, die hoge priester, tot in de heiligdommen. En hij sprenkelde bloed. En dus door het voorhangsel heen staat hier. De pas geslachte en levende weg. In de Statenvertaling staat voor mij de nieuwe en levende weg. Vers en levende weg. Ja, vers is nieuw. Maar in de grondtekst staat hier echt een woord dat betekent pas geslacht. Dus hij is net als dat lam. Net als die bok en net als die stier, zojuist geslacht, hè, recent geslacht, pas geslacht. En dat bloed van die offerdieren werd in dat heiligdom gedragen. Dat werd gesprenkeld door die hoge priester voor de ark van het verbond. Maar uit dit vers maak ik op dat hij al voor het voorhangsel begon met het sprenkelen van dat bloed. Een pas geslacht en levende weg maakte hij in het bloed, hè, wat een uitbeelding is van het bloed van Jezus, door het voorhangsel heen. Nou, wat hebben we dan? In het bloed van Jezus staat hier. He, en met dat bloed werd een pas geslachte, een nieuwe en levende weg gemaakt. En de Heer Jezus Christus heeft die ingewijd voor ons door het voorhangsel. Nou, dat sprenkel van dat bloed begon dus al voor het voorhangsel en ging er doorheen. Dat zou je volgens mij niet opmaken als je Leviticus leest, maar dit is wel het commentaar van... Wat ik opmaak uit het commentaar van de Hebreeënbrief. He, dus er werd gesprenkeld tot in het binnenste van het voorhangsel. Dus weer bij die ark van het verbond en op dat verzoendeksel, op die beschutplaats. Maar dat is dus een weg die begonnen is door het voorhangsel. En het is een weg van bloed. He, dus die pas geslachte en levende weg. Waarbij overigens, laat ik nog even teruggaan, want we zoomen nu wat op dat vers in. Waar wij dus vrijmoedigheid toe zouden hebben om daar ook in te gaan. Hè, tot de intree van de heilige plaats. Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, vers 19, tot de intree van de heilige plaats. In het bloed van Jezus. Wij zouden hem daarin volgen. Wij hebben vrijmoedigheid om daar ook in te gaan. En dat is een weg van bloed. En als ik dat dan een beetje visueel zou maken, dat heb ik overigens op de studiedag ook gedaan vorige maand. Die hoge priester die sprenkelde bloed tot in de heiligdommen en tot voor het verzoendeksel en op het verzoendeksel. En creëerde zo een nieuwe, of zo je wilt, een pas geslachte, een levende weg. En in die weg zouden wij ook ingaan. Wij zouden de vrijmoedigheid hebben om in te gaan in dat heiligdom. Dit was ten strengste verboden voor het gewone volk om sowieso in dat heiligdom te komen. Daar mocht het gewone volk mocht daar niet komen. Die kwamen niet verder dan de voorhof. En hier was natuurlijk zelfs, hier kwamen alleen de priesters en hier alleen de hoge priester eenmaal per jaar. Dus, maar wij hebben de vrijmoedigheid om in te gaan in de heiligdommen. In het bloed van Jezus. Als uitbeelding van de hemel. Waar onze positie is. En wij mogen hem gewoon volgen. Dat is de conclusie van de Hebreeënbrief. En het schrijven van de Hebreeënbrief. Naar aanleiding van die rituelen. Van de grote verzoendag.
Ja. Het bloed dat gesprenkeld werd. Werd dat nou ook weer schoongemaakt?
Dat is een goede vraag. Ja, dat weet ik. Dat weet ik niet.
Zeg nu,
Om praktische redenen zou ik zeggen dat het wel eens schoongemaakt zou moeten worden. Maar ik heb het volgens mij nog nooit ergens gelezen. Wat ik wel lees is dat bij de, bijvoorbeeld het vervoeren van het brandofferaltaar, dat de as eraf geveegd werd. Ja. Maar alles werd met bloed ingewijd bij de inwijding van de tabernakel. Dus alles zat al onder het bloed. De hoornen van het altaar, dus van het brandofferaltaar en het reukofferaltaar, werden tijdens bepaalde rituelen ook besprenkeld met bloed. En die ark van het verbond dan ook het verzoendeksel eenmaal per jaar. Maar ook voor het brandofferaltaar werd heel veel bloed vergoten. En alleen het volk Israël heeft 40 jaar door de woestijn gezworven. Maar hebben wel 42 standplaatsen gehad. Dus ze zijn wel 42 keer hebben ze de boel weer ingepakt en zijn weer verder getrokken. Dus die as en dat bloed wat op de grond lag, dat trokken ze gewoon weer verder en die as werd weggedaan. Alleen of echt de hoornen of het verzoendeksel schoongemaakt werden, dat heb ik in de schrift nooit gelezen. Nou. Ja, voor de koning wordt inderdaad ook de rode loper uitgelegd. Ja. 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 Zou dat daar soms mee te maken hebben? Dat men weet soms meer dan. Tenminste, men weet het niet meer, maar gebruiken doen vermoeden soms dat men wel meer wist dan wij. Dan wij dachten, ja. Ja, de rode loper inderdaad. Ja, en Christus is natuurlijk niet alleen de hoge priester, maar hij is koning en hoge priester. Hè? En ook dat wordt in de Hebreeënbrief uitgebreid uiteengezet. Omdat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En die Melchizedek was koning en hoge priester en Christus is dat ook. Verborgen weliswaar, verborgen koning, verborgen hoge priester. Maar koning en hoge priester, dat was onder het oude verbond ook onmogelijk. Want koningen kwamen uit de stam van Juda, priesters uit Levi. Maar laat ik snel verder gaan, anders krijg ik de neiging om over verborgen koningen en zo te gaan spreken. dat moeten we een andere keer maar eens doen, denk ik. Ja, dus dit is die nieuwe en levende weg, de rode loper, om hem zo te noemen. En wij zijn koningskinderen, dus wij mogen ook over die lopen. En vrijmoedigheid hebben om binnen te gaan in de heilige plaatsen, in dat heiligdom. Even kijken, ja. ja, de pasgeslachte levende weg die hij voor ons inwijdt door het voorhangsel heen. We hebben een grote priester, mega, een grote priester over het huis van de God. Nou, omdat wij dat hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart. Dat is een hart gevuld met de waarheid en op zoek naar de waarheid. En daar moet je soms voor spitten. Maar dat is de moeite waard. Laten wij toetreden met een waarachtig hart in de volle zekerheid van het geloof. Hè, omdat wij hebben een geweten gereinigd van zonde. Dus we zien niet op onszelf en we zien op hem en hij doet alles. Dus kunnen wij volle zekerheid van geloof hebben. Met harten die besprenkeld zijn van een boosaardig, van een kwaad geweten. En dus ook onze harten. Zijn gereinigd. Ze zijn ook besprenkeld. Ook weer hier die beeldspraak. Onze harten zijn besprenkeld. En gereinigd dus van een kwaad geweten. Van een boosaardig geweten. En nog een. Met een lichaam dat gebaat is. Gewassen in rein water. Nou, precies zoals die priesters zich wasten. Voordat zij het heiligdom binnengingen. Ja, zoals we in Leviticus 16 vers 4 lazen. Dus wij, ons geweten is gereinigd, wij kunnen toetreden met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof, want onze harten zijn besprenkeld en gereinigd. Met we hebben een lichaam dat gebaat is in rein water en daardoor zijn wij in staat om hem te dienen. En wij mogen met vrijmoedigheid dat heiligdom binnengaan en hem achterna lopen waar de voorloper voor ons is ingegaan. Ja, dan sla ik weer een gedeelte over. Hebreeën 10 is een lang hoofdstuk. En nu ben ik, wat ik nu eigenlijk aan de hand van Hebreeën heb laten zien, is dat wij nu op Grote Verzoendag leven. En dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in dat heiligdom waar die hoge priester voor ons is binnengegaan. Wij mogen daar naderen tot die troon van de genade. Tot dat verzoendeksel, maar ook tot de tafel van de toonbroden, tot de kandelaar, tot het reukofferaltaar en tot die hoge priester. En daar is onze positie, dus daar mogen wij, kunnen wij met vrijmoedigheid naderen. Maar die hoge priester, nee niet maar, en die hoge priester, die gaat ook nog een keer het heiligdom uitkomen. En ook dat vinden we hier beschreven. Ja, er staat ook nog in vers 35 overigens, dat lees ik dan even hier vooruit de Statenvertaling. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Welke vrijmoedigheid? Nou, om te naderen tot die troon van de genade, om in te gaan in de heiligdommen, hè, in dat bloed van Jezus, om ook die weg te gaan, om hem te volgen, om daar je positie in te nemen, hoe je het ook wilt zeggen. Maar werp dan die vrijmoedigheid niet weg, want jullie hebben het verduren nodig. Leidzaamheid staat er in de Statenvertaling. Opdat jullie de wil van de Goddoende de belofte zouden ophalen. Want, nog een heel, heel klein beetje. Hè, nog een zeer weinig tijd staat in de Statenvertaling. En hij die komt, zal arriveren. En hij zal niet lang uitblijven. In de beeldspraak van de tabernakel van de grote verzoendag van de hoge priester die ingegaan is in dat heiligdom gaat het hier over hij die komt zal arriveren, hij zal niet lang uitblijven over de hoge priester die naar buiten zal komen. Nog een heel heel klein beetje en hij die komt zal arriveren en hij zal niet lang uitblijven. Deze term hij die komt letterlijk staat in het Grieks de komende. En dat is een term die vinden we nog een aantal keren in de schrift. Bijvoorbeeld hier. Johannes echter hoorde in de gevangenis de werken van Christus, een zon twee van zijn leerlingen. En zei tot hem, ben jij degene die komt of moeten wij een ander verwachten? Ook hier weer, ben jij de komende? Nou, in Lucas 7 vind je dat ook, Lucas 7 vers 19. Maar het is dus een term die we vaker vinden in de schrift. Dat wil ik benadrukken. En dit is dan even een heel ander verband in Matthäus. Alleen om te laten zien dat het ook in het Nieuwe Testament vaker voorkomt. Maar als we het in de Hebreeënbrief hebben over de komende. Ja, dan kun je natuurlijk vergif op innemen dat deze term de komende terugverwijst naar het Oude Testament. Het is een brief aan de Hebreeën. Het stikt echt van de tekstverwijzing ook naar het Oude Testament. We hadden het in de pauze nog even over. Maar ook de komende wijst ons terug naar het Oude Testament. En we vinden die term in Psalm 118 bijvoorbeeld. Daar staat gezegend, de komende. Ik heb de vertaling een beetje aangepast natuurlijk. Zoals het er letterlijk staat. Gezegend zijnde, de komende, in de naam van Jehovah. Wij zegenen jullie vanuit het huis van Jehovah. Gezegend de komende in de naam van Jehovah. Nu ga ik weer terug naar het Nieuwe Testament. Ook weer naar Matthäus. Want dit zijn woorden die de Heer Jezus zelf aanhaalt in Matthäus 23. Heel bekend gedeelte dat net vooraf gaat aan de wat dan genoemd wordt de reden over de laatste dingen. Hè, Matthäus 24 en 25. Het einde van deze aion. En dat wijst op de wederkomst van Christus. De aanvang van de toekomende aion. Daar gaat Matthäus 24 en 25 over. En in Matthäus 23 zegt de Heer Jezus dit. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten doodt. En degene die tot haar afgevaardigd zijn met stenen werpt. Hoe vaak wil ik jouw kinderen bijeen vergaderen? Zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeen vergadert. En jullie willen niet. Ziet, jullie huis worden aan jullie eenzaam of woest achtergelaten. Dat duidt op de latere verwoesting van de tempel, maar ook van de stad Jeruzalem. De tempel Israël, Jeruzalem, jullie huis worden jullie eenzaam achtergelaten. Sowieso omdat hij niet meer in dat huis is. Want hij trok zich ervan af. En ook omdat het verwoest werd. Eenzaam, woest, verwoest, zeggen andere vertalingen. Ziet, jullie huis worden jullie eenzaam achtergelaten. Want ik zeg tot jullie, jullie zullen mij vanaf dit moment absoluut niet waarnemen. Totdat jullie zeggen, gezegend zij de komende, in naam van de Heer. Dus de Heer trekt zich terug en hij helpt Psalm 118 aan en hij zegt, jullie zullen mij niet meer zien, totdat het moment dat jullie zeggen, gezegend de komende, in naam van de Heer. Dit is dus Matthäus 23, 24, 25 is de reden over de laatste dingen. Matthäus 26 eet de Heer met zijn discipelen het Pascha. En Matthäus 27 begint het proces en de kruisiging en wordt hij te dood gebracht. Maar de Heer spreekt dus over het feit dat hij zich gaat verbergen. Zoals we gezien hebben dat die hoge priester zich verbergt in dat heiligdom. De Heer zegt, jullie zullen mij vanaf dit moment niet meer zien. Maar ze zien hem wel pas als hij wederkomt. Totdat jullie zullen zeggen, gezegend zij de komende in naam van de Heer. Dus wanneer, want daar ging het over in Hebreeën 10, nog een heel klein beetje, of nog een korte tijd, of een weinig tijd, en de komende zal arriveren. Ik zei, in Hebreeën gaat het over de hoge priester die uit het heiligdom zal komen en zal verschijnen. En hier staat, hij zal niet lang uitblijven. Je zegt misschien, dat duurt nu toch al 2000 jaar. Ja, maar bij de Heer is 1000 jaar als één dag, dus zijn we ook nog maar 2 dagen onderweg. Maar de komende is dus in Hebreeën 10, de aanduiding voor de hoge priester die uit het heiligdom zal verschijnen en zal arriveren. En in Matthäus 23 gaat het over precies hetzelfde moment. Namelijk wanneer hij wederkomen zal voor zijn volk Israël en dan zullen ze hem pas weer waarnemen. Dan zullen ze hem pas weer zien. Dus Israël zal hem zien als hij wederkomt. Wanneer hij als hoge priester uit het heiligdom zal verschijnen, ja, om het volk te zegenen of wat dan ook. Maar nu, terug naar Leviticus 16. Waar we helemaal in het begin waren, zeg maar, van de studie. Ik blader zelf nog even in mijn Bijbel ook terug voor het verband. Geen mens, vers 17, zal in de tent der samenkomst zijn, de tent van de afspraak, wanneer hij daar binnenkomt. Nou, dat heb ik dus gezegd. Dat als de hoge priester in dat heilige der heilige dienst deed, dan kwam daar verder niemand. Al het werk werd gestopt, want de Sabbat was aangebroken, de grote verzoendag. Geen mens zal in de tent van de afspraak zijn wanneer hij daar binnenkomt, om in de heilige plaats beschutting te doen, totdat hij naar buiten komt. Totdat, jullie zullen mij niet meer zien, totdat jullie zeggen, gezegend zij de komende, in de naam van Jehovah. En dan komt de hoge priester naar buiten. En wat gaat hij dan doen? In Leviticus 16, wat doet de hoge priester onder andere als hij naar buiten gaat? Het is een beeld van Christus die uit het heiligdom komt. Maar die weggaande bok zou de woestijn nog ingelaten worden. Die weggaande bok zou nog de woestijn ingestuurd worden. Die harige geit. De harige geit waarop het lot voor de geit van vertrek gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des Heren, voor het aangezicht van Yahweh doen staan, om over hem een beschutting te maken en om hem als de geit van vertrek de wildernis in te zenden. Ik zei aan het begin ook, die geit van vertrek, ja, dat valt dan net weg, daar staat Azazel. Aza, er hoort nog L achter, maar dat valt net weg op het scherm, zie ik. Dus er was een geit waarop het lot van Jahwe viel. Hè, en die werd geslacht en geofferd. En er was een bok die zou als geit van vertrek, als tot Azazel, de woestijn ingezonden worden. Nou, dan ga ik nog, voordat ik uitleg wat ik denk wat er met Azazel bedoeld wordt, zal ik laten zien wat er verder staat in Leviticus 16. Dat is een paar versen verder. Hij doet de levende harige geit naderen. En nu wordt er dus beschreven wat er met die overgebleven bok gebeurt. Aaron zal zijn twee handen ondersteunen op de kop van de levende harige geit. Dat is wat raar in Nederlands wat ondersteunen, maar de Statenvertaling staat volgens mij gewoon op zijn kop leggen. Dat zal ook ongetwijfeld zal ermee bedoeld worden. Aaron zal zijn twee handen ondersteunen leggen op de kop van de levende harige geit. En hij zal over hem al de verdorvenheden van de zonen van Israël en al hun overtredingen tot al hun zonden belijden. Die hogepriester is uit het heiligdom gekomen. En dan wordt er dus een ritueel uitgevoerd met die harige geit die bestemd was voor de zonen van Israël. Dat staat er hier nog eens ook specifiek bij genoemd. En in vers 5 lazen we dat van de vergadering van de kinderen van Israël zal hij nemen twee geitenbokken. En ook hier, daar wordt dus gezegd dat het voor Israël is. En ook hier gaat het over Israël. Dus de verdorvenheden, de overtredingen van het volk werden beleden en werden op... als het ware op die harige geit gelegd. En hij zal die op de kop van de harige geit leggen. En hij zal die geit wegzenden naar de wildernis. Naar de woestijn. Nu heb ik ook wel rond zitten zoeken en zitten googlen op van wat voor betekenis men hier aan geeft. Men zegt meestal, die eerste geit is een beeld van Christus. En die tweede is een beeld van Satan. Als je gaat googlen bijvoorbeeld op Azazel, dan kom je ook allerlei occulte dingen tegen. Woestijndemon. Er zijn ook rare figuren in allerlei games die Azazel heten. Dat soort dingen. Maar die harige geit, daar werden alle zonden en overtredingen op gelegd. En er staat in het volgende vers, die harige geit zal al hun verdorvenheden, al hun overtredingen op zich dragen naar een ontoegankelijk land. En hij, de hoge priester, zal de harige geit in de wildernis wegzenden. Nou, Satan heeft onze zonden niet weggedragen naar een ontoegankelijk land. En ook niet heeft niets opgelost, laten we het zo zeggen. Maar ik ken iemand die dat wel heeft gedaan. En dat is ook Christus. God zegt toch ook, ik zal hun ongerecht, want hier gaat het over Israël. Ik zal hun ongerecht, als het nieuwe verbond wordt gesloten, ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Nee, die zijn in een ontoegankelijk land. Dus God zal niet meer aan die zonden denken. Zand erover, beschutting, beschutplaats. En dat vinden we in Jeremia 31, dat wat ik net zeg. Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun... zonder niet meer gedenken. Maar dat wordt overigens ook aangehaald in Hebreeën. In Hebreeën 8. Die tweede geit is dus ook Christus. Ik zei net al. Alles wijst op hem. De eerste geit, de tweede geit. Alles wijst op hem. Alles in de tabernakel wijst ook op hem. Ook die harige geit is... die tweede geit is Christus. Dan nog iets. Aaron heeft dus de overtreding en de zonde op die bok gelegd. Die geit zal weggezonden worden naar de wildernis, naar de woestijn. In een ontoegankelijk land. Dus God aan die zonde zal niet meer gedacht worden, want het is een ontoegankelijk land. Die geit, men zegt meestal, die geit die zou sterven daar in die woestijn. Maar... dat is niet de essentie van het verhaal. De essentie van het verhaal is dat die geit vrijgelaten wordt. Wordt weggezonden. Ja, weliswaar in de woestijn. Maar wij zijn ook in de woestijn. Ik bedoel, deze wereld is een woestijn. Wij zijn ook vrij. Hè? We zijn vrij in hem en we zijn in de woestijn. Dus wat dat betreft zou je dat ook nog op ons toe kunnen passen. Maar ik lees nog even verder. Hij zal die geit wegzenden naar de woestijn, naar de wildernis, door de hand van een man die gereed staat. Nou, wie is die man? Volgens mij is dat dezelfde als in Psalm 1. Hè? Welzalig, gelukkig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die man is ook Christus. Dus die geit wordt de woestijn, de wildernis ingezonden. Door een man. Door een man. En die zal daar zijn in vrijheid. Hè, ik zei net al deze dingen. Dat zegt Paulus overigens in 1 Korinthe 10. Deze dingen zijn typen van ons. Hè, alles wat Israël overkomen is. Die wolk. De doortocht door de zee. Maar ook de woestijn wordt daar genoemd. Het zijn typen van ons. Maar, want daar gaat het hier specifiek om. Ook van Israël. Hè, die geit. Die geiten waren van de vergadering van Israël genomen. Hadden een specifieke toepassing op Israël. En dat staat ook hier in vers 21. Zie je nog op het scherm. Het gaat over de verdorvenheden, de overtredingen van de zonen van Israël. Maar ook van Israël wordt gezegd dat ze door de Messias naar de woestijn gebracht zullen worden. Op het moment dat de hoge priester uit het heiligdom zal verschijnen. Als Christus uit de hemel zal verschijnen, zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Zijn voeten, Zacharia 14. Zijn voeten zullen staan in die dag op de Olijfberg. Die op het gezicht van Jeruzalem ligt aan de oostzijde. En dan lees je dat de Olijfberg zal midden door worden gespleten. Oostwaarts en westwaarts. Tot een uitermate grote ravijn. En de ene helft van de berg zal zich noordwaarts verwijderen en de andere helft zuidwaarts. Zijn voeten, die zullen staan op de Olijfberg. Hè, zijn de voeten van de Messias, de Heer Jezus Christus. Of de man uit Leviticus 16, die de geit de woestijn in zou zenden. Het is gewoon de hoge priester die uit het heiligdom zal komen. Christus die uit het heiligdom, uit de hemel zal verschijnen en zijn voeten zal staan. In die dag, ja, welke dag is dat? De grote verzoendag voor Israël. In die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan, jullie zullen vluchten in het ravijn van mijn bergen, want het ravijn van de bergen zal reiken tot Atzal, zegt deze vertaling. Statenvertaling zegt Azal. En BG zegt volgens mij ook iets als Azal. Heeft iemand nog een andere vertaling?
Ik heb de herziene, die zegt ook Azal.
Azal, ja. Maar die hebben niet zo heel veel herzien hoor. Dus. Maar Israël zal door de Messias, door hun Messias, geleid worden in de woestijn. In Openbaring 12 vers 6 lezen we dat het een plaats is die van God is bereid. Men zegt dat Azal, dat betekent gereserveerde plaats of een afgezonderde plaats. Nou, dat Azazel, wat vertaald is met weggaande bok of vertrekkende geit, dat betekent als je die... Als je het vertaalt in twee woorden, betekent dat inderdaad weggaande bok. Maar sommige vertalingen hebben Azazel ook laten staan. Volgens mij de MBG ook, omdat het eigenlijk een woord is, één woord, wat je dus niet zou moeten vertalen. En dat het, omdat het wellicht een plaatsnaam is of wat dan ook. Nou, hier lees je dus dat Israël door de Olijfberg die in tweeën scheurt, door een ravijn, geleid zal worden tot Azal. In een plaats, haar van God bereid, een gereserveerde, afgezonde plaats. En dat gebeurt op grote verzoendag. de grote verzoener voor Israël, als de hoge priester het heiligdom uitgekomen is. En hen zal leiden in de woestijn zoals die tweede bok, die tweede geit daar geleid wordt, weggestuurd wordt, vrijgelaten wordt. Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, dat zou ook nog kunnen, dat die man in Leviticus 16 de mannelijke zoon is uit Openbaring 12. Ja, ja. Ja, maar ja, eigenlijk is dat een 1-2'tje natuurlijk, hè. Want wij zijn zijn lichaam. Dus waar het hoofd is, zullen wij ook zijn. En zoals Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 zegt, van het moment van de wegrukking, ja, daarna, alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Dus waar Hij ook is, daar zullen wij ook zijn. Dus ja, inderdaad, daar zullen wij ook bij betrokken worden. Ja. Ja. Heb ik nog 5 minuten of...
Ja, wat mij betreft
ook. Oké. Okay. Niemand durft nu nee te zeggen. Oké.
Israël
of
Egypte?
Ja.
Het gaat over een gelovig overblijfsel, hè?
Ja, dat klopt. Het gaat over een gelovig overblijfsel. Maar op dat moment zijn er alleen nog gelovigen. Want ik wil nog iets zeggen over Leviticus 23. Ik wil nog iets zeggen over Leviticus 23. Dat ga ik kort doen, dus. Want het gaat. We hebben het nog niet gehad over de datum van Grote Verzoendag.
Ja, die ben ik gehouden.
Die heeft een datum.
Die heeft details.
Ik heb geen details over de datum in de toekomst. Hoewel die best wel eens op Yom Kippur zou kunnen zijn, bijvoorbeeld. Maar de schrift geeft ons geeft aanwijzingen waarop die grote verzoendag gevierd moest worden. En dat vind je in Leviticus 23. Leviticus 23. En ik wil dat dan een beetje lezen met de kennis die we nu hebben. Hè, met wat we nu allemaal gezien hebben. En ik wil jullie laten zien dat ook dit natuurlijk allemaal profetie is. En wat gaat hier al over een datum? En dat werd aan Israël gegeven van jullie moeten dan dit en zus en zo. En laten we het gewoon lezen. Op de 10e van de 7e maand. Nou, dat is dus je datum. Maar die valt op onze kalender telkens weer anders. Dus, op de 10e van de 7e maand is het de dag van de beschuttingen. En dat is dus Yom Kippur. Ja, de grote verzoendag. Een heilige bijeenkomst zal het voor jullie zijn. Nou, zeker. Een bijeenkomst in die de schaapskooi bijvoorbeeld, hè, in Bosra of in Azal. Maar daar zal men bijeenkomen. Een heilige bijeenkomst zal het voor jullie zijn. Jullie zullen je zielen nederig maken. Jullie zullen je verootmoedigen. Nou, inderdaad, op de grote verzoendag zal het volk zich verootmoedigen. Ze zullen iets doen wat ze al 2000 jaar in ieder geval niet gedaan hebben. Dat is namelijk de naam des Heer aanroepen. Ze zullen zich verootmoedigen en de naam van Yahweh aanroepen. Iets wat ze al heel lang niet hebben gedaan. Dus ze zullen zich inderdaad op die dag, op de grote verzoendag in de toekomst, zullen ze hun zielen nederig maken. Ze zullen zich verootmoedigen. En jullie zullen voor Yahweh een vuuroffer naderbij brengen. Zal dat nog iets te maken hebben met de verdrukking? Met de dag van toorn die daarna komt. Jullie zullen op die dag geen enkel werk doen. Nee, want het is grote verzoendag. Dus het is een sabbat. Dus ze zullen niet meer werken. Al het werk zal ophouden. Straks. Als die dag voor hun aanbreekt. Ze zullen geen enkel werk meer doen. Want het is de dag van beschuttingen. Hè, de verzoendag. Om over jullie beschutting te maken. Voor het aangezicht van Yahweh, jullie God. Inderdaad, Israël zal die rust ingaan en de grote sabbat zal aanbreken. 1000 jaar van rust. In Jeremia 31 zegt God, ik haalde die verse net al aan, zegt God 7 keer, ik zal. Dus zij zullen rusten en God zegt, ik zal. Dan zal het nieuwe verbond met hen aanbreken. Want elke ziel die niet nederig zal zijn op die dag, zal van zijn volksgenoten afgesneden worden. En elke ziel die enig werk doet op die dag, die ziel zal ik doen omkomen uit het midden van zijn volk. Er zijn ook beschrijvingen uit de 1000 jaar, daar zal echt niet gewerkt worden. En wie meent wel te moeten werken, ja. Daar zal korte metten mee worden gemaakt. Want dat lees je hier, maar dat lees je ook in andere schriftplaatsen. Jullie zullen geen enkel werk doen. Dat is ook weer een voorzegging, een belofte. Jullie zullen geen enkel werk doen. Het is een inzetting van de aion, namelijk van de toekomende. Dan zal de toekomende aion aanbreken. Het is een inzetting van de aion in jullie generaties, in al jullie woningen. Het is een sabbat van ophouden. Eigenlijk staat hier twee keer sabbat. Ik denk dat de Statenvertaling hier sabbat van rust heeft. Ja, een sabbat van rust. Maar er wordt twee keer dat woord sabbat gebruikt. Als werkwoord en als zelfstandig naamwoord. Sabbat van ophouden. Want sabbat betekent ophouden. Dan zal al het werk gestaakt worden. Nou, nogmaals, jullie zullen jullie zielen nederig maken. Op de 9e van de maand, in de avond, van de avond tot aan de avond, zullen jullie ophouden, rusten voor jullie sabbat. Wat die, kijk, die grote verzoendag zal straks voor Israël aanvangen. En die, later, daarna, dan zal Christus zijn koninkrijk over heel de aarde vestigen. Alle vijanden zullen onder zijn voeten gesteld worden. Maar de sabbatdag, dat lezen we hier ook, die begint voor Israël eerder dan voor de volken. Een normale dag begint 's ochtends bij zonsopgang. Vroeger hebben mijn ouders mij wel eens geprobeerd wijs te maken dat hij om 12 uur 's nachts begon. Daar was ik het niet mee eens. En nu nog steeds niet. Maar ja, daar zit wel heel veel. Ja. Maar hier lezen we dat de sabbat, dus de zaterdag, hè, want daar gaat het over, dat die eerder begint voor Israël, die sabbatdag, dan voor de rest van de wereld. Namelijk op vrijdagavond. In de avond van de 9e zou die grote verzoendag al beginnen. Ook typologisch betekent dat grote verzoendag voor Israël eerder aanvangt dan voor de volkeren. De sabbat voor Israël zal eerder aanbreken dan voor de volkeren. En grote verzoendag dus ook, want dat is een sabbat. Nu wil ik nog, straks zal ik nog even een schemaatje laten zien. Nog één dingetje over die datum en dan stop ik er echt mee. In Exodus 12 gaat het over een andere feestdag. Gaat het over het slachten van het paaslam enzovoorts. Hè, het bloedstrijken aan die deurposten, dat is bij de uittocht uit Egypte. Daar wordt gezegd: Jahweh zegt tot Mozes en tot Aaron in het land van Egypte, zeggend: deze maand is voor jullie het begin van de maanden. Zij is voor jullie de eerste van de maanden van het jaar. Spreek tot de gehele vergadering van Israël, zeggend: op de 10e van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen naar het huis van hun vader. Een stuk kleinvee voor het huishouden. En indien het huishouden te weinig is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn huis er een nemen, naar de vaststelling van de zielen. Jullie zullen bij het stuk kleinvee vaststellen naar ieders eten. Een onberispelijk, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee zullen jullie nemen. Jullie zullen dit nemen van de lammeren, van de mannetjes lammeren of van de geiten. Dus hier gaat het over het slachten van het paaslam. Maar in vers 3 staat dat op de 10e van die maand dat lam in huis genomen zou worden. Op de 10e van de maand. We lazen, maar dat is de 10e van de... Maar dit is de tiende van de eerste maand. Dit is de tiende van de eerste maand. En de grote verzoendag. Waar stond dat? Dat is de tiende van de zevende maand. Dat is deze dia. Op de tiende van de zevende maand. En dit is de tiende van de eerste maand. Maar wat is er gebeurd met de kalender van Israël? Die is een half jaar opgeschoven. Dus het in huis nemen van het paaslam, wat je vindt in Exodus. Hè, dat is het typologisch het beeld uit de Heer Jezus Christus die in het huis kwam. In het huis Israëls. Valt dus, nou ja, het is dat de kalender verschoven is, maar het valt dus eigenlijk op dezelfde dag als de grote verzoendag. Als het moment dat de hoge priester niet in het huis van Israël ging, maar zich verborg in het, ja, in het huis Gods, in de tabernakel. En dus in de hemel. Dat is mooi, die overeenkomsten daartussen. Dus, dat zeg ik er maar bij, er moeten meer overeenkomsten zijn tussen die feestdagen, denk ik maar. Want die kalender is niet voor niks een halfjaartje verschoven. Maar de Sabbat breekt voor Israël dus eerder aan, hè, de zaterdag. Elke week is dat. De grote verzoendag zal ook voor Israël eerder aanbreken. En die feestdagen hebben overeenkomsten. Nou, ja, wat je hier dus ziet nog op is dat straks wanneer wij leven al in een grote verzoendag. Hè, de hoge priester is in het heiligdom en die zal terugkomen. En grote verzoendag voor Israël zal aanbreken. Dat is dan ook meteen voor Israël de dag des Heren. Dat is ook de Sabbat. Die Sabbat zal aanbreken. De grote Sabbat, grote verzoendag. Later zal het koninkrijk gevestigd worden over de hele aarde. Zullen de 1000 jaar aanbreken. Maar de Sabbat breekt voor Israël dus eerder aan dan voor de volkeren. En dat vind je dus, typologisch vind je dat al terug in, nou ja, in Leviticus 23. Hè, waar wordt gezegd dat die Sabbat aan de avond aanvangt van de vorige dag. Namelijk van de 9e van die maand. Nou goed, we zijn een beetje over de tijd heen gelopen. Dus ik wil het hier maar bij laten. En ja. Wellicht dat we nog wat vragen hebben, maar dat doen we dan onder het genot van een broodje en een bak koffie.